Dank jullie wel, muzikanten en zangers. Het grote voordeel is van zo'n dienst dat je wat meer inspraak hebt dan wanneer je alleen maar als spreker bent ingepland. Dus ik had een aantal weken geleden ook de mogelijkheid om mijn voorkeur op te geven van welke band zou je die zondagmorgen graag op het podium willen zien. Toen heb ik gezegd, doe die band met de jonge mensen maar, dat zijn voor mij de beste. Dank jullie wel. Met respect voor alle oudere bands natuurlijk. Ja, geweldig om deze morgen zo hier bij elkaar te zijn. En nou, voor mij ook bijzonder dat een groot deel van de familie, van heel veel vrienden, van kennissen hier aanwezig zijn. Geweldig om ook samen met vertegenwoordigers van andere kerken hier te zijn. Dat is ook een manier van onze viering van eenheid die er is in ons geloof in de Heer Jezus Christus. En heel fijn dat we natuurlijk in de eerste plaats vanmorgen als huisgezin van God, als geestelijke familie hier ook bij elkaar zijn om deze morgen zo te vieren met elkaar. Het is je net al duidelijk geworden in het dramastukje dat het vandaag een bijzondere dag is hier in Apeldoorn. En dat is dan niet in de eerste plaats omdat er een voorganger wordt ingezegend in Brea de Mate. Dat is op zich wel bijzonders, maar dat zal de meeste Apeldoorners vast zijn ontgaan. Ook al heeft het in de krant gestaan. Maar het is vandaag vooral een bijzondere dag in Apeldoorn, omdat het, je zag het net al voorbij komen, omdat het vandaag het midwintermarathonfeest is. En ik moet natuurlijk een beetje de indruk wekken dat ik al heel veel van Apeldoorn weet. Dus ik heb even de site van deze marathon bestudeerd. Het is vandaag de 44ste editie van deze marathon. Het is de oudste en in 2015 zelfs verkozen als de leukste, als het leukste hardloop-evenement van Nederland. Er zijn allerlei verschillende afstanden. De 8 van Apeldoorn, dat is voor de oudjes onder ons. En dan de marathon van maar liefst ruim 42 kilometer. Nou, ik heb begrepen dat deze marathon ook best wel bij een flink aantal gemeenteleden populair is. En ik kreeg van de week al van een paar gemeenteleden een heel vriendelijk kaartje van: Wim, ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ja, dit stond al zo lang in de planning en we doen ook mee voor een sponsorloop en zo. Dus wij kunnen er vanmorgen of zondagmorgen helaas niet bij zijn, want wij lopen mee. Anderen die gaven me aan, eigenlijk had ik mee willen lopen, maar zij hebben voor het beste deel gekozen en zij zijn vanmorgen gewoon hier. Dit is een hint. Maar even voor de mensen die eigenlijk toch ook wel mee hadden willen lopen, ik heb vanmorgen goed nieuws, want jullie mogen vanmorgen toch ook, al zit je hier lekker op je stoel, jullie mogen vanmorgen ook een soort marathon mee gaan lopen. Want ik wil jullie vanmorgen uitnodigen om een stukje mee op te lopen met een wandeling die Paulus bijna 2000 jaar geleden maakte van Athene naar Korinthe. Ik heb begrepen tussen Athene en Korinthe, dat is ongeveer 84 kilometer. Dat betekent dat Paulus, hij deed het dan niet rennend, maar lopend, eigenlijk een soort van dubbele marathon liep. Van Athene naar Korinthe. En ik wil je uitnodigen om even een stukje met hem op te lopen, om gewoon eens even wat met hem in gesprek te zijn. Want we kijken zo naar Paulus en stap in je fantasie maar even mee. We kijken naar Paulus en we zien hem een beetje ernstig kijken. Een beetje nadenken. Hij is bijna somber, alsof hij ergens mee loopt te worstelen. En we gaan zo naast Paulus lopen en we kijken hem aan. En Paulus, broeder, wat is er aan de hand? En het blijft eerst even een beetje stil en dan gaat hij vertellen wat er allemaal de afgelopen maanden in zijn leven heeft plaatsgevonden. En wat ik nu ga vertellen, dat heb ik niet verzonnen. Je kunt het allemaal nalezen. Het staat precies in Handelingen 17. Het begon in Thessalonica. Nou, om je even een beetje idee te geven van hoe het er ongeveer in die dagen uitzag, ik heb even een plaatje meegenomen. Kijk, die groene lijn, dat is een van de zendingsreizen van Paulus. Het begon in Thessalonica, even helemaal bovenaan. En daar had hij het evangelie verkondigd. Er waren veel mensen tot geloof gekomen. Maar de aanwezige Joden die hadden zoiets van: weg met dat verhaal over Jezus. En ze hadden ervoor gezorgd dat Paulus en Silas in grote nood kwamen. En uiteindelijk moesten ze 's nachts, terwijl de bevolking sliep, moesten ze eigenlijk stiekem een beetje de stad uit om het vege lijf te redden. En dan lezen we in Handelingen 17 dat ze vervolgens op weg gaan naar Berea. Hé, die naam kennen we. De stad waar onze gemeente naar vernoemd is. Berea, de Mate, Apeldoorn, zo heten we officieel. Waarom, 36 jaar geleden, waarom is het toen gekozen om deze gemeente Berea te heten en te vernoemen naar die stad Berea waar Paulus en Silas waren? Nou, je moet het maar eens nalezen, maar het is heel mooi. Van Berea lees je dat de gelovige Joden daar de goede gewoonte hadden om zeer nauwkeurig en dagelijks de schriften te onderzoeken om te kunnen ontdekken of de boodschap van Paulus en Silas over Jezus, of die waar was. En weet je wat zo mooi is? Als je deze boodschap wilt onderzoeken, je wilt weten of het waar is wat we hier ook belijden over Jezus, je gaat de schriften onderzoeken, dan kan je maar tot één conclusie komen. Het is waar. Amen. En in Berea, zo lezen we, komen er Joden en komen er ook Grieken. Er komen vele mensen tot geloof. Geweldig. Wat dat betreft hebben we als Berea nogal wat waar te maken. En ik hoop en bid dat we een gemeente zullen zijn van mensen die dagelijks de schrift willen onderzoeken, die de kennis, die willen toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat we ook een gemeente zullen zijn waar vele mensen tot geloof zullen gaan komen. Maar ook in Berea gaat het fout. Ook daar moet Paulus samen met Silas hals over kop Berea verlaten, omdat het eigenlijk best wel moeilijk voor hem wordt. Ik hoop niet dat dit een profetische gedachte is. En terwijl we dan verder wandelen, dan vertelt Paulus wat er gebeurd is. Vanuit Berea is hij naar Athene gegaan en daar heeft hij een paar bijzondere dingen meegemaakt. Hij was daar alleen in Athene, de anderen die waren weer teruggegaan naar Berea en hij liep er rond in de stad en hij luisterde naar waar de mensen daarmee bezig waren. Er waren wijsgeren, er waren filosofen, er waren redenaars die hun orakels hielden op de pleinen van de stad. En Paulus die dacht van, ik wil in contact komen met deze mensen en ik zal ze een beetje op hun niveau gaan benaderen. Ik zal met citaten komen van hun wijzen en van hun dichters, ik zal ze van de repliek dienen. En hij had ook iets gezien dat ze een altaar hadden gemaakt voor de onbekende God. En Paulus denkt, mooie invalshoek, ik ga ze vertellen over wie de onbekende God is. Maar wat lees je dan in Handelingen 17, als Paulus op een gegeven moment Athene verlaat, dat daar slechts enkelen tot geloof zijn gekomen. Met andere woorden, het was bepaald geen succesvolle missie, geen succesvolle campagne daar in Athene geweest. En nu, alleen op weg naar Korinthe, wat somber en wat nadenkend. Wat ging er in Athene nou eigenlijk mis? En ook de vraag die bij Paulus binnenkomt als een soort last op zijn schouder. En hoe zal dat straks in Korinthe gaan? Ook weer zo'n grote wereldstad met ruim 1 miljoen inwoners. Ook weer zo'n stad vol met goddeloosheid en met heidendom. En vol met allemaal goed gebekte, intelligente en wijze mensen die zich zo goed weten te presenteren. En terwijl Paulus van Athene op weg is naar Korinthe, voelt hij zich steeds kleiner en kleiner en kleiner worden. Wat ging er nou mis in Athene? Waarom kwamen er zo weinig mensen tot geloof, stelt hij zichzelf de vraag. Was ik wel overtuigend genoeg? Klopte mijn presentatie wel? Of had het misschien meer met de inhoud te maken? Even een stapje in de tijd. Het is 5 jaar verder. En Paulus schrijft een brief, een eerste brief, aan de gemeente, aan de kerk in Korinthe die inmiddels was ontstaan. En in een paar versen aan het begin van deze brief blikt hij terug op al die gedachten die je had tijdens die wandeling van Athene naar Korinthe, die dubbele marathon die hij daar liep. En dan schrijft hij het volgende. Je mag het meelezen, 1 Korintiërs 2, de versen 1 tot en met 5. En ik lees het vanuit de NBV. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam, dus 5 jaar geleden vanuit Athene, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid en wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Tot zover dit stukje uit de Bijbel. Paulus dus terugblikkend op die marathon vanuit Athene naar Korinthe, terugdenkend aan al die gedachten die er toen waren. Hij schrijft dat nu aan de Korintiërs. Weet je wat ik toen onderweg, welke twee dingen bij mij vooral naar boven kwamen? In de eerste plaats, ik heb toen besloten om geen andere kennis te willen brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Een besluit dat Paulus toen onderweg heeft genomen. En het tweede wat Paulus hier schrijft is dat hij toen een heel, misschien wel nieuw, maar in ieder geval veel dieper besef dan ooit tevoren heeft gekregen. Dat het dus uiteindelijk niet gaat om welsprekendheid en om de kunst van de retorica en om menselijke wijsheid en al die dingen. Maar dat het uiteindelijk gaat om de kracht van de Heilige Geest. Dat is waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken. Over Jezus Christus. De gekruisigde, en dat we deze boodschap alleen maar kunnen brengen door de kracht van de geest. Broeders en zussen, het is vandaag de officiële start, het doek hangt er. Het is vandaag de officiële start, de inzegening van jullie eerste voorganger in 36 jaar Berea-tijd. En de afgelopen weken heb ik een aantal keren wat vragen van jullie gekregen. Soms hele rechtstreekse vragen. En soms waren de vragen wat meer een beetje tussen de regels door. Maar een aantal keren kwam deze vraag naar boven. Wat kunnen wij van jou verwachten als voorganger? Of bijvoorbeeld deze vraag. Wat gaat er veranderen? En een andere vraag die was wat meer nieuwsgierig vanuit. Wat ga je eigenlijk allemaal doen in die 2 dagen per week? Nou, daarom hebben we afgelopen vrijdag in de BDM Nieuwsmail, dat is een nieuwsmail voor alle gemeenteleden, hebben we even een soort overzichtje gegeven van het takenpakket. Wat mogen jullie de komende tijd verwachten? Gaat het om het uitvoeren van een takenpakket? Ik zeg je vanmorgen heel eerlijk, dat is slechts bijzaak. Want wat is mijn antwoord op de vraag, wat mogen wij van jou verwachten? Nou, misschien niet zo origineel, maar ik ga vanmorgen gewoon iemand napraten, namelijk Paulus. Broeders en zusters, ik had besloten geen andere kennis te brengen dan over Jezus Christus, de gekruisigde. En hoe? Door de kracht van de Heilige Geest. Paulus die begint in vers 1, en laten we dat nog maar even lezen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim, de herziene Statenvertaling heeft het over het getuigenis van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Als het hier gaat over het geheim, over het getuigenis van God, dan gaat het hier gewoon over het evangelie van Jezus Christus, waar het ook in Berea altijd om moet gaan. En dan zegt Paulus hier heel nadrukkelijk, mensen, en dan gaat het niet om de grote woorden, om de bla-bla, om de preken met toeters en bellen. De MBG die heeft het hier over, het gaat niet om schittering van woorden. Of de Groot Niels Bijbel, het gaat niet om hoogdravende en om geleerde woorden. En als je het Griekse woord hier gaat bekijken, dan gaat het zelfs nog iets dieper. Het gaat niet alleen om woorden die zelf al hoogdravend zijn, maar ook om de houding die erachter zit. Paulus wil hier heel nadrukkelijk duidelijk maken, ik wil mijzelf niet met al die grote woorden boven jullie verheffen. Nee, ik wil gewoon mens zijn en met gewone woorden de geweldige boodschap van God verkondigen. Paulus, ik doe graag met je mee. Doe maar gewoon, wees maar bescheiden met je woorden in wie je bent, maar niet in wat je te brengen hebt, namelijk het getuigenis van God, het evangelie van Jezus Christus. Wat een geweldige boodschap hebben we voor de stad van Korinthe toen en voor de stad Apeldoorn nu. Dus het gaat niet om verheven, om schitterende, om hoogdravende preken. Het gaat ook niet om het uitvoeren van een nogal, laten we eerlijk zijn, idealistisch takenpakket en dat allemaal in 16 uur per week. Nee, zegt Paulus hier gaat het om, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. In de Bijbel in gewone taal staat het zo. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus en over zijn dood aan het kruis, meer niet. Dat is waar het om gaat. En waarom zegt Paulus dat hier zo nadrukkelijk? Waarom zegt hij zo nadrukkelijk, ik heb besloten? Dat heeft te maken met die ervaring in Athene, waar we net mee begonnen, in Handelingen 17. Waar hij reageerde op het denken van de mensen van die dagen. En weet je wat heel opvallend is? Die manier van Paulus om in Athene zo dicht mogelijk bij de mensen aan te schurken, om in hun taal, op hun niveau, om in hun leefwereld binnen te stappen. Deze methode wordt heel vaak gebruikt als een soort voorbeeld van, zo moeten wij het ook in onze dagen doen. We moeten zo dicht mogelijk bij de mensen komen. Helemaal waar. Maar je moet eens maar eens nalezen wat er gebeurt in Handelingen 17. Paulus die spreekt over de onbekende God. Hij spreekt op een bijna versluierende, indirecte wijze over de Zoon van God. De opgestaande, zonder dat hij duidelijk maakt wie dat is geweest. Maar waar Paulus in Athene ook over gesproken heeft, niet over Jezus Christus, de gekruisigde. En hij loopt van Athene naar Korinthe en hij denkt, was er iets mis met mijn presentatie? Nou, zo indrukwekkend is hij nooit geweest dus. Was er iets mis met mijn invalshoek? Nou, misschien niet eens. En dan opeens beseft Paulus, geleid, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar nu weet ik het. En hij besluit, ik heb besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Weet je wat de naam Jezus Christus betekent? We zeggen hem zo vaak en zo gemakkelijk. Weet je wat de naam Jezus Christus letterlijk betekent? Jezus betekent redder, God redt. En Christus is het Griekse woord voor Messias, het Hebreeuwse woord. En heeft allebei de betekenis gezalfde. Dus als we spreken over Jezus Christus, dan spreken we over de gezalfde redder. Dat is de naam van Jezus. Dat is waarom Paulus hier zegt, het gaat om Jezus Christus, de gekruisigde. En vanaf dit moment was het voor eens en altijd de missie van Paulus, zoals hij dat ook zo mooi zegt in Galaten 3, vers 1. Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend. Ik ben me er heel goed van bewust dat ik natuurlijk de komende tijd misschien wel met een vergrootglas wordt bekeken van lukt het om ons takenpakket allemaal uit te voeren. Mensen, ik zeg jullie bijvoorbeeld, er zullen een aantal dingen lukken, er zullen een aantal dingen niet lukken. Reken me er niet op af. Maar je mag me op één ding aanspreken, elke zondag, elke dag van de week, elke keer dat ik hier ben, of ik een vergadering leid of ik een preek houd, je mag me hierop aanspreken. Ik wil zo graag, net als Paulus, Jezus Christus als de gekruisigde voor u uittekenen, schilderen, laten zien wie hij werkelijk is. Daar gaat het om. En nergens andersom. Is dit nou een populaire boodschap? Is dit nou de boodschap waar Apeldoorn op zit te wachten? Nou, dat is maar de vraag. En daar is Paulus ook heel eerlijk over. Hij schrijft één hoofdstuk hiervoor in 1 Korintiërs 1 vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Zit Apeldoorn te wachten op de boodschap van het kruis? Ik denk het niet. Maar als de vraag is, heeft Apeldoorn de boodschap van het kruis nodig? Dan zeg ik, ja, Apeldoorn heeft deze boodschap nodig. Heeft Berea de boodschap van het kruis nodig? Ja. Heeft u, heb jij, heb ik, hebben wij de boodschap van het kruis nodig? Ik zeg ja, met mijn hele hart. Heel opvallend hè, dat Paulus hier zo nadrukkelijk spreekt over Jezus Christus, de gekruisigde. Paulus had ook kunnen zeggen, Jezus, onze grote leraar, want dat was hij. Hij had kunnen zeggen, Jezus, ons grote voorbeeld, want dat is hij. Hij had kunnen zeggen, Jezus, ik had er nog eentje. Ik had nog een derde voorbeeld. Nee, maar wat Paulus hier heel nadrukkelijk zegt, Jezus Christus, de gekruisigde. Want wat er gebeurde toen Jezus daar hing aan het kruis. Alleen dat kan werkelijk ons leven redden, veranderen, genezen en bevrijden. Geen andere naam, Jezus Christus, de gekruisigde. We hebben net gelezen, hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Daar vlak voor lezen we in 1 Korintiërs 1 vers 30. Dat is eigenlijk de inleiding op dit stukje. Moest kijken. Maar uit God is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Waar vind je wijsheid, echte wijsheid? Waar vind je rechtvaardigheid? Waar vind je heiliging? Waar vind je verlossing voor je leven? Er is maar één plaats waar je dat kunt vinden. Daar, bij het kruis. Het valt me op dat er in onze wereld nog genoeg gesproken wordt over Jezus. En dat Jezus in sommige opzichten misschien ook wel populair is. Maar mensen, het gaat over Jezus Christus, de gekruisigde. En alleen bij het kruis is leven. Alleen bij het kruis is redding. En daar gaan we voor. En daarom nogmaals, ik geloof in de kracht van de herhaling. Nog een keer dat vers. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. En dan vers 3. Dan gaat Paulus nog even verder. Dan schrijft hij, bovendien, terugkijkend op die marathon van Athene naar Korinthe, bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Dat is best eerlijk van Paulus. Dat is een leider die gewoon zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eigen zwakheid durft te laten zien. Daar moet je nu mee aankomen in verkiezingstijd. Alle leiders, met Trump voorop. Welke leider durft zijn kwetsbaarheid, durft zijn zwakheid te laten zien? In onze wereld betekent leiderschap dat je sterk moet zijn, dat je het allemaal moet weten, dat je volmaakt moet zijn. Als jullie zo'n leider, als jullie zo'n voorganger verwachten, dan stel ik voor dat we nu de boel inpakken en dat we stoppen. Ik ben niet zo'n sterke leider, ik ben niet zo'n sterke voorganger. Ik moet eerlijk zeggen, ik herken me wel in deze woorden van Paulus over zwakheid, over angstig zijn en over onzeker zijn. Ik heb al een paar keer de afgelopen tijd te horen gekregen van, jij komt altijd zo zeker over. En past er iemand tegen mij, als jij op het podium staat en je schudt het zeker zomaar uit je mouw. Nou, dat is buitenkant hoor. En inderdaad, op de gemeenteavond heb ik hier toen Henk mij vroeg van, kun je een voorbeeld meenemen van jezelf, dat iets zegt over jezelf. Toen had ik die middag hier in het bos gewandeld en dan had ik zo'n heel klein eikeltje van uit het bos meegenomen. Van zo voel ik mij soms, zo'n klein eikeltje. En sindsdien heb ik hier een soort van bijnaam gekregen. Maar ja, dat heb ik zelf veroorzaakt. Maar wel omdat ik geloof dat uit zo'n klein, breekbaar, kwetsbaar eikeltje kan een eik van gerechtigheid groeien, waarin Gods genade en Gods kracht meer en meer zichtbaar wordt. Ik wil jullie vanmorgen ook heel eerlijk zeggen, ik ben net als Paulus, ik ben een kwetsbaar mens. En ik weet wat het is om zwakheid te hebben, om angstig te zijn, om onzeker te zijn, ja. En Sonja weet het als geen ander, mijn kinderen hebben dat al lang ontdekt. De mensen met wie ik de afgelopen 2 jaar hier in Berea heb samengewerkt, hebben dat vast wel ontdekt en jullie zullen het allemaal gaan ontdekken. Angstig, onzeker, een klein, gewoon mensje. Maar ook een mens die heeft ontdekt en steeds weer opnieuw aan het ontdekken is hoe God daar naar kijkt. In de wereld worden we steeds meer afgerekend op onze prestaties, op onze performance, op hoe krachtig en hoe sterk we zijn. In de wereld van Gods koninkrijk is dat gelukkig heel anders. Want God kijkt naar onze zwakheid, God kijkt naar mijn zwakheid, God kijkt naar jouw zwakheid. En dan geeft hij deze heerlijke belofte. En wat moet het voor Paulus ook een heerlijke ontdekking zijn geweest. Uit 2 Korintiërs 12 vers 9. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan kom je bij dat bekende beeld van dat aardevat. Zo breekbaar, zo kwetsbaar, maar hoe meer gebrokenheid van het vat, hoe meer de heerlijkheid en de kracht en de genade van God zichtbaar worden. Het gaat om de kracht van God, het gaat mij, en dan kom ik op dat tweede, het gaat om dat we de boodschap van Jezus Christus de gekruisigde, dat we die brengen door de kracht van de geest. Nog 1 keer vers 4. De boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. En dan is dan is de cirkel rond. Begon Paulus met te zeggen dat hij niet beschikte over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Dat hij zwak is, dat hij angstig is, dat hij onzeker is. En toch, kijk eens wat een geweldige impact de bediening van deze zwakke, kwetsbare Paulus heeft gehad. En wat de uitwerking is geweest van zijn prediking van Jezus Christus de gekruisigde. Omdat hij deze prediking heeft gedaan, hebben wij vandaag Berea de Mater Apeldoorn. En al die andere kerken in Apeldoorn. En al die andere kerken in Nederland en wereldwijd. Omdat er een man was die in al zijn kwetsbaarheid, in al zijn gebrokenheid, met al zijn tekortkomingen, wilde gaan en wilde spreken over Jezus Christus, de gekruisigde, door de kracht van de geest. Dat is waar het om gaat. Weet je, ik geloof dat wij geroepen zijn om te getuigen van Jezus, onze Heer. Het is de Heilige Geest die overtuigt. De mens getuigt, de Heilige Geest overtuigt. En wat hebben we deze kracht ook in onze tijd, ook in onze stad, ook in onze gemeente weer zo nodig. Deze kracht van de Heilige Geest. En weet je, ik geloof dat het een soort dubbelwerking is. Waar de prediking van Jezus Christus de gekruisigde plaatsvindt, daar is de kracht van de Geest aanwezig. En andersom, waar de kracht van de Geest aanwezig is, daar wordt gesproken over Jezus Christus de gekruisigde. Ze horen bij elkaar. De kracht van de Heilige Geest. Paulus die schrijft er in een andere brief met nog meer uitbundigheid over. Lees me mee uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Overweldigende kracht van de Heilige Geest. Mijn gebed is dat in de jaren die voor ons liggen, dat we met elkaar op zullen gaan trekken, dat mijn dienst in de gemeente zal bijdragen aan een diepe besef, aan meer zicht, aan meer, ook meer aanbidding voor Jezus Christus, de gekruisigde. Daar gaat het om. Daar wil ik graag mijn aandeel in leveren. Mijn gebed is dat we als Berea ook meer en meer een gemeente zullen worden waarin de schriften worden onderzocht om te ontdekken wie Jezus Christus de gekruisigde is. Mijn gebed is dat we ook meer en meer een gemeente zullen worden waar we die overweldigende kracht van de Heilige Geest zullen gaan ervaren in ons midden. Waardoor we veranderen, waardoor mensen tot bevrijding, tot genezing komen, tot bekering komen. Waardoor de naam van de Vader en de Zoon en de Geest in ons midden verheerlijkt gaat worden. Waar de Apeldoorn gezegend zal worden met een gemeente van Jezus Christus die verder gaat dan alleen Berea de Mater. Gemeente van Jezus Christus samen met andere kerken en gemeenten hier. Dat de naam van Jezus Christus, de gekruisigde, bekendgemaakt zal worden. Ik zie er naar uit, samen met Sonja, die zal wat meer op de achtergrond vanuit Nieuw-Vennep daarin meewerken. Om samen met de leiders van de gemeente, om samen met jullie allemaal een tijd die voor ons ligt in te gaan. Aan de ene kant, zwakheid, angstig, onzeker. Allemaal het menselijke. Maar tegelijkertijd, en dat gaat er ver bovenuit, door de kracht van de Heilige Geest. Zullen we bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we zo deze morgen ook uw woord mochten openen. De schriften mochten onderzoeken zoals het met de naam van onze gemeente ook past. Heer, daar gaat het om, dat we uw woord openen, dat we gaan ontdekken waar het echt om gaat. Waardoor we niet meer zo onder de indruk komen van al die grote namen en sterke leiders en de toeters en bellen van deze wereld en de wijsheid en de filosofieën. En uiteindelijk, Heer, gaat het hier om. Jezus Christus, de gekruisigde. En we beseffen dat het voor vele mensen een dwaasheid is. Maar voor ons is het de kracht voor onze redding. En we danken u dat u door uw Heilige Geest dat ook aan ons hart hebt bekendgemaakt. Er waren mensen die hebben getuigd in ons leven. Maar Heilige Geest, u hebt ons overtuigd. Dat ook voor ons dat moment zo nodig was om te knielen bij het kruis. En het te belijden, Jezus Christus, u bent de Zoon van God. U bent voor mij naar het kruis gegaan. En als hier vanmorgen mensen zijn die nog nooit die keuze hebben gemaakt. Als je hier zit en je denkt van, het komt me allemaal bekend voor, maar ik weet het niet uit eigen ervaring, ik weet niet wat het is om gered te zijn door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Wil ik je vanmorgen vragen om je hart daarvoor te openen. Wil ik je vanmorgen vragen in de naam van de Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, dat je zegt, Heer, wilt u mijn leven binnenkomen en hier ben ik en ik wil u danken dat ik uw kind mag worden door het volbrachte werk van Jezus. En als je dat nog nooit gedaan hebt, wil ik je vragen om daar nu een keuze te maken in je hart. En laat een moment stil zijn en je mag dat uitspreken naar God toe. Heer, hier ben ik en ik geef mijn leven aan u.